Namens de kerkraad mag ik u nog bekendmaken, gemeente, dat de collectes in deze dienst als volgt zijn bestemd. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen, de emeritiekas. En bij de uitgang is er een collecte noodhulp Niger. En verdere info hierover vindt u op de zondagsbrief en in het PNL-contact. En de schriftlezingen in deze dienst zijn uit Genesis 50 vanaf vers 22... uit Exodus 13 vanaf vers 17 en uit Exodus 40 vanaf vers 34. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen van Psalm 77, het negende vers. Psalm 77, vers 9. We willen nu samen luisteren naar Gods heilige wet in de 10 geboden en aansluitend zingen we van Psalm 32 vers 4, waar we samen zingen dat de Heere een schuilplaats is en dat Hij ook de weg wijst. En waar de Heere zegt, ik zal u trouw vergezellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. 32 vers 4, na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dit alles leert Christus ons in een hoofdsom. U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Openen de schriften vanochtend, gemeente, op een drietal plaatsen, 3 korte schriftlezingen. De eerste is uit Genesis 50, het slot van het Bijbelboek Genesis, Genesis 50 vanaf vers 22. Daar lezen we als volgt. Jozef bleef in Egypte wonen, hij en het huis van zijn vader. Jozef leefde 110 jaar. Jozef zag van Ephraim de 3e generatie. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op de knieën van Jozef geboren. En Jozef zei tegen zijn broers, ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien. En jullie uit dit land laten trekken naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En Jozef liet de zonen van Israël zweren, God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen van hier meenemen. En Jozef stierf toen hij 110 jaar oud was. Ze balsemden hem en men legde hem in een kist in Egypte. En dan lezen we vervolgens uit Exodus 13, vers 17 tot en met 22. En dat is tegelijk ook de tekst voor de preek van vanochtend. Exodus 13 vanaf vers 17. Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was. Want God zei, anders zal het volk berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. Daarom leidde God het volk om, langs de weg door de woestijn naar de Schelfzee. In slagorde trokken de Israëlieten uit het land Egypte. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich mee, want die had de zonen van Israël plechtig een eed laten zweren. En gezegd, God zal zeker naar jullie omzien. En dan moeten jullie mijn beenderen hier vandaan met jullie meevoeren. Zo braken ze op uit Sukkot en sloegen hun kamp op in Etam aan de rand van de woestijn. De Heere ging voor hen uit. Overdag in een wolkkolom om hun de weg te wijzen en 's nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat ze dag en nacht verder konden trekken. Hij nam de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik van het volk. En dan lezen we tot slot uit het slot van dit Bijbelboek, uit het slot van Exodus, Exodus 40, vanaf vers 34. Waar we nogmaals lezen over de wolkkolom en vuurkolom. Exodus 40, vanaf vers 34. Dan is de tabernakel gebouwd en dan staat er: toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting. En de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervulde. Telkens als de wolk opsteeg van boven de tabernakel, braken de Israëlieten op tijdens al hun tochten, maar als de wolk niet opsteeg, braken ze niet op. Tot op de dag dat hij opsteeg, want de wolk van de Heere was overdag op de tabernakel, en 's nachts was er een vuur in voor de ogen van heel het huis van Israël tijdens al hun tochten. Tot zover. We zoeken samen Gods aangezicht in onze gebeden en we willen samen ook voorbeden doen en dankzegging. Voorbeden doen we voor zuster W. van Gent-Werkman. Ze is vanuit een ok verhuisd naar de Valkenier in Maarssenbroek. Dankzegging doen we met broeder Ton ten Hoven, koetshuis 22. Hij kwam thuis uit het ZGV waarin hij een week daarvoor was opgenomen met een longontsteking. We danken met zuster S. van de Haar Schoeman, Torbekkensingel 26. Ook zij kwam thuis uit het ZGV en ook zij was daar in verband met een longontsteking. En we doen dankzegging met broeder en zuster Aandegraaf Maurik, Stadhouderslaan 117. Ze waren donderdag 18 oktober 45 jaar getrouwd. Laten we samen bidden. Barmhartige en genadige Heere, we danken u dat we bij elkaar mogen zijn vanochtend. Dat u ons hier samen roept en ook samen brengt in de kerk rondom uw woord dat we zojuist hebben mogen lezen. En dat u tot ons spreken wilt. Wat een wonder is dat. Want wij hebben het daar niet naar gemaakt, Heere, dat u tot ons spreken zou. En al helemaal niet dat u tot ons spreken zou van genade en van uitredding. Want we hebben zojuist uw wet gehoord. En als we bij onszelf nagaan hoe we die wet hebben gehouden, dan kan het niet anders of we stellen vast dat we niet één van uw geboden hebben gehouden zoals het eigenlijk moest. En misschien is onze grootste schuld wel dat we dat niet eens beseffen, dat we daar geen gevoel bij hebben. En dat als de wet wordt gelezen, dat we het aanhoren en dat we het wel weten dat we schuldig staan tegenover u, maar dat we het niet zo beleven. Maar Heere, u ontvangt ons en u geeft ons hier een plek. En we bidden u, wilt u geven dat we vanochtend inderdaad uw woord mogen horen, dat het open gaat voor ons. En dat we niet alleen mogen begrijpen wat het daar en toen betekende en zei, dat ook. Maar bovenal dat het helder wordt voor ons wat u vandaag tot ons zeggen wilt. Ja, meer nog, dat we merken mogen wie u vandaag voor ons wilt zijn. En dat uw geest zo in onze harten werkt, dat we u ook zo mogen kennen, zo mogen ervaren. En dat we het weten mogen, tot in het diepst van ons hart en van onze ziel, dat u inderdaad die God bent die uw volk vrijmaakt. Dat u die God bent die het leven geeft. Dat u die God bent die wel eens wegen gaat die wij totaal niet begrijpen. Maar dat u altijd trouw bent en blijft. En dat u uw volk leidt naar uw toekomst toe. Heren, wilt u dat geloof versterken waar het er is? Want waar we dat geloven, daar wordt het ook aangevochten. En dan is er zoveel in ons leven dat daar tegen opkomt en dat daar helemaal haaks op lijkt te staan. Wilt u ons dan geven, Heren, dat we ons vastklemmen, niet aan wat we zelf allemaal kunnen, maar aan uw woord. En dat we niet allereerst kijken naar alle omstandigheden die zo haaks lijken te staan op uw woord, maar dat we allereerst luisteren naar wat u tot ons zegt. Wat is dat geweldig moeilijk. Ja, Heren, laten we het maar heel eerlijk tegen u zeggen vanochtend. Dat is voor ons onmogelijk. Wij kunnen dat helemaal niet. En we doen dat ook zo vaak niet, ook als we uw genade kennen mogen. Maar wilt u ons geven, Heren, dat door de werking van uw geest we ons vanochtend weer opnieuw aan u mogen toevertrouwen. En dat er licht mag vallen over onze levens. Misschien zitten we wel helemaal klem en weten we niet welke kant we op moeten. Wilt u dan geven, Heren, dat we het zien mogen, dat u de leiding hebt en dat u ons leven ook leidt. Wilt u ook naar ons omzien, Heren, als we eigenlijk heel ver bij u vandaan leven. Als ons hart gericht is op de dingen van deze wereld en niet op de dingen van u. Als we bezig zijn met van alles en nog wat, maar niet met de vragen naar u, de levende God. Wilt u dan geven, Heren, dat we vanochtend uw woord zo mogen horen. Dat het ons leven als het ware openmaakt, waar het dicht zat. En dat ons leven zo open gaat dat we het merken mogen. Dat dit goed is en dat dit is waartoe we bestemd zijn om u te kennen. Overtuigt u ons ervan, Heren, wie wij zijn en wie u bent. En wilt u geven dat niemand van ons straks de kerk uitgaat zonder uw woord echt gehoord te hebben? Gaat u niemand van ons voorbij? We bidden voor de kinderen in de kerk. Wilt u geven dat ook zij mogen begrijpen waar het om gaat vanochtend? En dat ook zij, zo jong als ze zijn, al iets mogen meenemen van wat uw woord ons aanreikt. Zegent u jongeren die midden in deze tijd staan met alles wat er op hen afkomt, aan moois en aan moeilijks en ook aan geestelijke bedreigingen, want die zijn er ook. Wilt u geven, Heren, dat ze zich mogen voornemen in hun hart om te leven voor u? Bidden u vanochtend in het bijzonder voor zuster van Gent, Werkman, nu ze verhuisd is naar Maarssenbroek. Dat is ingrijpend voor haar en voor de familie. Wilt u geven, Heren, dat ze het merken mag dat u meegaat en dat de familie dat merken mag? Omringt u met uw zorg en met uw genade. We danken u samen met broeder Tom ten Hove dat hij thuis mocht komen uit het ziekenhuis nadat hij daar lag met een longontsteking. Wat bent u goed, Heren, voor hem en wilt u het verder ook goed maken? Danken u met zuster van de Haar Schoeman, die ook thuis mocht komen. We prijzen, Heren, uw naam voor wat u geeft. We danken u met broeder en zuster de Graaf, dat ze 45 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden mogen zijn. Wat een geweldig voorrecht dat u dat geeft. En we bidden, Heren, wilt u geven dat ze die vreugde ook voor uw aangezicht mogen beleven. Dat u hen aan elkaar hebt gegeven, voor elkaar hebt gespaard. We bidden u, Heren, als we straks bij de uitgang onze gaven mogen geven voor de noodhulp in Niger. Wilt u die gaven ook zegenen en ook de andere gaven die we geven. Maar we bidden u in het bijzonder voor de mensen daar die te lijden hebben onder droogte en van wie de omstandigheden zo ongelooflijk moeilijk zijn dat wij het ons niet eens kunnen voorstellen. Heere, ontferm u over hen. En wilt u uw koninkrijk spoedig doen komen, uw koninkrijk van gerechtigheid en van vrede, waar u alles zult zijn en in alle, en u ook alles nieuw zult maken. We bidden, Heere, voor uw kerk wereldwijd. We bidden niet alleen om een zegen over de preek voor onszelf, maar we bidden u, bouwt u uw kerk over heel de aarde. Ook daar waar ze wordt verdrukt en wordt vervolgd. We denken aan de situatie in het Midden-Oosten. Islamitische landen waar uw kerk ondergronds is. Heere, wilt u uw kerk ook daar bouwen? En als we dat zo bidden, dan beseffen we wat een geweldige voorrechten u ons schenkt dat wij hier mogen zijn zo. Iedereen mag het zien dat we naar de kerk gaan. U geeft ons dat we in het openbaar kunnen samenkomen. Er wordt ons geen strobreed in de weg gelegd. Maar wij hebben heel andere moeite en zorgen. We zien het, Heere, hoe jongeren en ouderen wegdrijven als het ware van het christelijk geloof. Hoe er sommigen zijn die opgaan in de dingen van deze wereld en anderen die het eigenlijk niks meer zegt. En dat raakt ons, dat doet ons pijn. En we denken aan mensen van wie we houden, dicht bij ons, bij wie we dat zien, gezien hebben. En we bidden, Heere, ontferm u ook over hen. Hoort u ons zo? Enkel omwille van de Heere Jezus Christus en enkel uit genade. Amen. We gaan samen als een inleiding op de prediking zingen van Psalm 105, het 20ste en 21ste vers. Psalm 105, vers 20 en 21. Thank you. Zoals gezegd, onze tekst is Exodus 13, vers 17 tot en met 22. Straks na de preek zingen we van Psalm 119, vers 53. Gemeente, op reis gaan is altijd wel een beetje spannend. Er komt altijd een bepaalde mate van stress bij. Goed, de een heeft dat meer dan de ander. En als je met een gezin moet reizen, dan is het altijd nog iets lastiger dan anders. Maar toch, ja, dat hoort erbij. Je moet je spullen pakken en vergeet je niet wat. Ach, je vergeet vast wel wat. En je moet je reis plannen, hoe lang zul je erover doen? En dan zul je altijd zien, dan zijn er files of er zijn omwegen. Of je reist met het vliegtuig en je hebt een enorme vertraging, waardoor het allemaal onder spanning komt te staan. Reizen heeft altijd iets met stress te maken. En toch, als je het eventjes een moment vergelijkt met mensen die moeten reizen. Omdat op de plek waar ze leven er een oorlog is uitgebroken. Omdat er geen voedsel meer is. Omdat er geen enkel perspectief meer is op een toekomst die ze daar kunnen opbouwen. Ja, wat stelt onze reisstress dan eigenlijk voor? Je tomtom vertelt je welke andere route je kunt nemen als het vaststaat op de weg. Misschien moet je even wachten op de luchthaven vooruit, dat zal niet makkelijk zijn. Maar je zit er droog en je hebt er te eten, toch? Als je bedenkt hoeveel mensen er op deze wereld zijn die moeten vluchten en die moeten reizen onder de meest vreselijke omstandigheden, dan valt het met ons allemaal nog wel een beetje mee, toch? Als je aan Israël denkt, dat op reis ging vanuit Egypte. Ja, daar kwam inderdaad wel de nodige reisstress bij kijken. Nou, zeker, ze gingen met rijkdommen beladen. De Egyptenaren hadden ze goud en zilver en wat niet al meegegeven. Maar ja, dan ga je op reis. En dan moet je wel door de woestijn. En gelukkig wisten ze toen nog niet dat het 40 jaar zou duren, maar wat een tocht. Nou, daar staan we bij stil vanochtend. Het thema van de preek is het begin van de reis. En we letten op drie dingen. We letten er in de eerste plaats op dat het begint met een omweg. Ten tweede staan we erbij stil dat het een reis is vol belofte. En ten derde letten we erop dat het een geheel verzorgde reis is. Het begin van de reis. Het begint met een omweg. Het is een reis vol belofte. En het is een geheel verzorgde reis. Het begint met een omweg. Want als je op de kaart zou kijken en je berekent zo een beetje hoe lang het zou duren om vanuit Egypte naar het beloofde land te reizen, nou dan kon dat in een dag of 10, misschien 14. Goed, ze hadden vee en ze hadden kleine kinderen bij zich en ook oude mensen. Dus laat het dus het dubbele zijn, laat het dus 20 dagen duren. Maar geen 40 dagen. Laat staan 40 jaar. En dat was wel de tijd die het uiteindelijk zou kosten. Ze nemen namelijk niet de snelweg van die dagen, de weg langs de kustlijn, de zogenaamde Via Maris. Maar ze buigen af. Ze gaan niet naar het noordoosten, maar naar het zuidoosten. De woestijn in dus. En ik weet niet of u een beetje een beeld hebt bij dat woord woestijn. Misschien denk je aan een zandvlakte. Nou, het was er wel onherbergzaam en er was nauwelijks voedsel te vinden op enkele oases na die er zo hier en daar waren in de woestijn. Waar je wat te drinken kon vinden en wat te eten. Maar voor de rest was het een geweldig onherbergzaam gebied. En ook iets nieuws voor ons. Je wist niet wat je van tevoren kon tegenkomen. Kijk, er waren wel gebaande wegen, zoals die weg langs de kustlijn. Maar we krijgen de indruk dat die Israëlieten zomaar een beetje hebben rondgedwaald. van de gebaande wegen af en dan in de woestijn. Waar kom je terecht? Hoe lang gaat het nog duren? En het staat er zo eventjes, in vers 20, ze sloegen hun kamp op in Etam, aan de rand van de woestijn. Maar stel je eens voor dat je daar staat. Wat heb je allemaal bij je? Je hebt wat kleren bij je. Je hebt wat eten meegenomen natuurlijk. Flink wat eten, want hoe lang zou de reis duren? Maar je staat er misschien ook wel met je kleine kinderen. Of met je oude moeder. Dan moet je die woestijn in. Mozes, hoe lang gaat dit duren? Mozes, dit is de verkeerde route. Zo gaat het niet goed. Hopelijk zijn we er over een paar dagen. Wat een onzekerheid en wat een angst brengt dat met zich mee. De onzekerheid van de reis, akkoord, maar ook de angst, komt dit ooit wel goed? Halen we de overkant van de woestijn? Het is natuurlijk prachtig dat ze onder die Egyptische slavernij uit zijn en dat ze nu vrij zijn. Maar wat is dit voor vrijheid als je in de woestijn moet ronddolen en als je een beetje je weg moet vinden? God stuurt ze, nee, niet het bos in, maar wel de woestijn in. En misschien is dat gevoel wel heel herkenbaar. Als je belijdenis hebt gedaan, de Heere beleden hebt, en waar kom je dan terecht? Soms lees je wel eens boekjes en dat kun je her en der ook wel zo horen, dat als de Heere in je leven begint, dat vervolgens je leven eigenlijk is als die weg langs de kustlijn. Eén lange weg, direct op het doel af, succesvol en snel. Maar zo is het leven met de Heere vaak niet. Meestal niet. Bijna nooit. Meestal is de weg die de Heere met mensen gaat, een weg vol kronkelingen, een weg vol omwegen. Dit was de eerste omweg, maar er zouden er nog vele volgen, 40 jaar lang. En het zou maar zo kunnen dat je zegt, ja, dat idee heb ik nou ook. Ik dacht dat het goed zou zijn als ik die kant op zou gaan in mijn leven. Maar het lukt niet. En ik moet een omweg maken en dan denk ik, Heere God, waarom nou toch? Welke kant gaat het op met mijn leven? En waarom doet de Heere God dat? Nou, hier doet hij dit om ervoor te zorgen dat het volk niet met oorlog te maken krijgt, vers 17. Want God zei, anders zal het volk berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. De Filistijnen namelijk waren de baas over dat stuk weg waar Israël anders over zou moeten reizen. En gingen ze die kant op, dan zouden ze geconfronteerd worden met een geweldige militaire overmacht. En natuurlijk kon de God van Israël een militaire overmacht wel aan. Hij kon zelfs het leger van de Egyptenaren aan. Maar dat wisten de Israëlieten niet. Dus God komt ze eigenlijk tegemoet. Eigenlijk houdt hij rekening met hun zwakheid door nu nog niet voor ze te strijden, maar ze een omweg te laten maken. Later zullen ze met die geweldige overmacht moeten strijden. En dan zullen ze het merken dat de Heere voor hen strijdt. Maar nu nog niet. Dat is een stuk wijsheid van de Heere. Misschien doet hij dat in mijn leven ook wel, dat er een omweg is om je nu nog iets te besparen wat je later wel kunt hebben. Maar het heel lastige punt is, dat weet je pas achteraf. Dat wisten die Israëlieten niet toen ze de afslag naar de woestijn namen. En dat weet jij misschien op dit moment ook niet. Als je het idee hebt dat je aan de rand van de woestijn staat, of misschien wel de woestijn binnengaat. Maar de Heere doet dat om Israël te oefenen, misschien ook wel om mij te oefenen. Om te vertrouwen op Hem. Dat is dus de bedoeling. En het probleem is dat het effect nog wel eens omgekeerd is. Dat zie je bij de Israëlieten ook keer op keer, dat als de Heer een omweg gaat of een weg kiest die ze niet hadden gedacht, dan ballen ze de vuisten en dan komen ze in opstand. En dan laten ze zien dat het inderdaad nodig is dat de Heer het ze leert. Omdat het niet vanzelf gaat op God vertrouwen. Soms heb je er een paar omwegen voor nodig voordat je begrijpt, de Heer weet echt wat goed voor me is. Soms heb je jarenlange ervaring nodig in het volgen van de Heer. En zelfs dan blijft het lastig om als er weer een nieuwe omweg komt te bedenken, wacht even. De Heer heeft me al die jaren niet verlaten. En hij heeft me steeds opnieuw de weg gewezen. Dan zal hij dat nu ook wel weer doen. Dat is het ervaren geloof. Je mag ook zeggen, ik heb bevonden, ik heb het gemerkt dat de Heere zo is. Geldt dat zo van u? Denk ik met name aan ouderen, maar je hoeft er niet oud voor te zijn om dit te weten. Dat als er weer eens een omweg is in je leven, dat je denkt, maar God verlaat mij niet. Hij houdt mij vast. Ik zie het niet, maar ik geloof het wel. Ja, had je dat geloof maar altijd, ja, dat is waar. Dat is heus niet makkelijk, als je naar het ziekenhuis moet. En het is alsof de grond onder je voeten wordt weggeslagen. En om dan te vertrouwen, ja, maar in deze omweg is de Heere er ook. Het is niet gemakkelijk als je je baan verliest. Het is ook niet gemakkelijk in geestelijke zin als je het idee hebt, ik kom maar niet verder. En het is de ene omweg naar de andere. En waar leidt dit toe? Leidt dit wel ergens toe? Of kom ik om in de woestijn? En dan toch, ja, daarmee bij de Heere terechtkomen en het van hem verwachten. Is dat nou zo bij u, bij jou? Toen we Psalm 32 zongen, vers 4. Kwam dat alleen uit uw mond of kwam dat ook uit uw hart? Heere, u bent mijn schuilplaats in gevaar. En de Heere die het zegt, mijn oog zal op u zijn en ik zal raad geven. Is dat wat uw leven kenmerkt? Het zou maar zo kunnen dat u zegt, soms wel, maar zo vaak niet. En dan wilde ik wel dat ik daarbij kom, maar het lukt me niet. Nou, daar weet de Heer ook van. En dan geeft hij soms dingen die helpen om te leren vertrouwen. Ik bedoel dit, en daarmee zijn we bij het tweede, dat de Heer zijn beloften geeft. En hoe ziet die belofte van de Heer eruit? Jongens en meisjes in de kerk, als je nou die stoet van Israëlieten zou zien, hè? Je zou ze zien lopen, dan zie je daar mannen en vrouwen en je ziet koeien en je ziet schapen en je ziet zo nog een heleboel dingen meer. Maar weet je wat nou heel opvallend is? Er lopen er ook een paar mannen die lopen te sjouwen met een kist. Weet je wat erin zit? Een mummie. Ja, echt. Een mummie. Zo'n Egyptische mummie. Het was waarschijnlijk dan ook zo'n kist, zoals je die vast wel eens hebt gezien. Zo'n sarcofaag wordt het genoemd. Zo in de vorm van een mens en een overleden mens, die ligt er dan in. Helemaal gebalsemd en met kruiden gedaan en helemaal omwikkeld. Een mummie. Wie loopt er nou met een mummie door de woestijn te sjouwen? Waarom doen ze dat? Wel, dat is het lichaam van Jozef. En Jozef heeft zijn zonen laten beloven, lang, lang geleden, meer dan 400 jaar geleden, heeft hij ze laten beloven, als je hier vandaan gaat, neem mijn beenderen, neem de resten van wat er dan nog van mij over is, neem dat met je mee.
wat heeft dat nou voor zin? Dat heeft te maken met de belofte van God. Jozef was ervan overtuigd, de toekomst van Israël ligt in het beloofde land. En God gaat jullie daar naartoe leiden. Dat was niet zomaar iets wat Jozef had bedacht, of wat hem wel aardig leek. Maar hij zei, dat heeft de Heere tegen mij gezegd. Dat heeft hij mij beloofd. En Jozef geloofde dat zo, dat hij zei, mijn beenderen moet je dan ook meenemen. Hij zal niet hebben gedacht dat het meer dan 400 jaar was geweest. En ze lopen te sjouwen met die mummie van Jozef. Dat is een vervulling van Gods belofte aan Jozef. Prachtig. Maar het is nog iets meer. Ik kan me zo voorstellen, het staat er helemaal niet bij, maar ik kan me zo voorstellen dat die Israëlitische jongens en meisjes ook wel eens aan hun vader of moeder gevraagd zullen hebben. Waarom hebben we die kist nou bij ons? En dat die vader of moeder dan heeft gezegd, dat is omdat de Heere het al aan Jozef had beloofd dat wij uit Egypte zouden gaan. Die kist, die sarcofaag van Jozef, dat is een soort teken, een symbool dat de Heere zijn belofte houdt. Als je naar die kist kijkt, dan kun je zien, zelfs al duurt het 400 jaar, maar de Heere doet wat hij zegt. Zou dat geen bemoediging geweest zijn? Bij de zoveelste omweg? Na 10 jaar of na 20 jaar in de woestijn, als die Israëlieten dachten, komt het nou ooit nog? Komen we er nou ooit in dat beloofde land? Of loopt onze weg dood? Kijk eens naar die kist. De resten van Jozef lagen 400 jaar te wachten. En er was een farao opgestaan in Egypte die Jozef al lang niet meer kende en die Jozef vergeten was. Maar de Heere was Jozef niet vergeten. Zelfs na 400 jaar. Heerlijk is dat als er zo'n symbool is waar je naar kunt kijken en wat je moed geeft en wat betekenis voor je heeft. Dat is nog zo. Misschien zegt iemand, is dat tegenwoordig nog zo dat er symbolen zijn die een belangrijke betekenis hebben? Jawel hoor, er zijn tal van symbolen. We leven in een wereld vol symbolen. Je kunt denken aan die man die zo trots is op zijn auto en die een symbool is voor hem van wat hij allemaal kan en wat hij allemaal bereikt heeft. Maar je kunt ook denken aan dat jongetje van 3. Dat een kaart heeft gekregen van de grote school, de kleuterschool. Dat hij dan en dan mag komen, omdat hij 4 jaar wordt. En wat is die jongen trots op die kaart. En die kaart die neemt hij misschien wel mee naar bed en onder zijn kussen. Want wat betekent die kaart? Die kaart betekent, ik ben groot. Ik mag al naar de grote school. En zo zijn een tal van symbolen in onze wereld waar je naar kijkt en waar je van je denkt, ja. Zijn die symbolen er nou ook in de kerk? Is er nou ook zo'n symbool zoals die kist van Jozef? Jazeker. De doop. Toen jij werd gedoopt. En Gods naam werd verbonden aan jouw naam. Dat is een symbool dat de Heere zijn belofte houdt. Zoals die kist van Jozef een symbool was dat de Heere zijn belofte houdt, al duurt het 400 jaar misschien, zo is de doop een symbool dat de Heere zijn belofte waarmaakt. Dat hij jouw God wil zijn. Natuurlijk hing het voor die Israëlieten wel vanaf hoe je naar die kist keek. Je kon er naar kijken en je kon denken, ja, wat zegt het eigenlijk? En het zijn de beenderen van Jozef en fijn voor hem. En misschien zijn er anderen die er wat aan hebben, maar ik niet. Eigenlijk ongelovig kijken is dat. Maar je kon er ook naar kijken met de ogen van het geloof. Ja, dat is Gods gave als je dat doet, want dat doen we van onszelf niet. En heb jij zo wel eens naar het symbool van de doop gekeken? De Heere houdt zijn belofte. Hij doet wat hij zegt. Ik kan van hem op aan. Zelfs al zie ik het nu nog niet, al loop ik als het ware in de woestijn. Avondmaal is nog zo'n symbool, meer noem ik er ook niet hoor. Een symbool waar je het proeven mag. De Heere denkt aan mij. Hij vergeet me niet. En dan zie ik in mijn leven nog zo geweldig veel ongerechtigheid en zonde. Maar de Heere wast het weg. En hij ziet me alsof ik nooit één zonde had gehad of gedaan. Wat heerlijk is dat. Dan kun je weer verder. Desnoods door de woestijn. En desnoods 40 jaar of desnoods 80 jaar. Wat een geweldig krachtig symbool. Een symbool. Ja, maar zegt iemand, het is allemaal prachtig hoor. Maar wat had Jozef er nou zelf aan? Wat had hij er nou aan dat zijn beenderen meegingen naar het beloofde land? Weet u, de kerkvaders in de vroege kerk, die hebben al gezegd, daarin zie je nou eigenlijk een soort teken van de opstanding. De verwachting dat de Heere zelfs voor een dood lichaam zorgt. Reken maar dat die Egyptenaren dat zo hebben ervaren. U en jij weet, de laatste plaag was er gekomen waarin alle eerstgeborenen in Egypteland stierven. Dus in Egypte was overal, in elk huis, de dood. Maar de beenderen van Jozef worden opgezocht en het is alsof hij uit de doden opstaat. Het is nog maar een symbool, maar in het Nieuwe Testament lees je van Jezus Christus. Hij leeft. En omdat hij leeft, is er toekomst voor het dode lichaam van mensen die in hem hebben geloofd. Ik zal leven en de daden van de Heere verkondigen. Er is een toekomst voor alle die het van hem verwachten, omdat hij leeft. Is er een toekomst van leven en licht, eeuwig leven, voor alle die van hem zijn? Wordt het dan niet eens tijd, u en jij, die dat symbool van Jezus Christus, dat teken van de opstanding aan je voorhoofd draagt, dat je daarmee ook naar de Heere God gaat en zegt, Heere, wilt u het nou waarmaken, al die heerlijke beloften van u? En wilt u mij laten leven door uw genade? Zou de Heer dan horen, denk je? Ja, dan hoort de Heer. Want hij houdt zijn woord. Ja, maar zeg je misschien, het is al zo lang geleden dat ik werd gedoopt. En inmiddels, u moest dus weten wat ik allemaal heb gedaan en waar ik allemaal ben geweest. En hoe ver ik de Heer van me af heb gehouden. Ja, dat hadden de Israëlieten ook. 430 jaar, zo lang hebt u dat nog niet gedaan. Maar ook na zo lange tijd heeft de belofte van de Heere nog steeds zijn kracht. En dan gaan. Gaan in afhankelijkheid. En dat kan ook. Want, en dan zijn we bij het derde. Ze hebben niet alleen de beenderen van Jozef bij zich. Er is ook die wolk- en vuurkolom. Terwijl ze daar aan de rand van de woestijn staan, dat is natuurlijk niet een strakke grens die daar getrokken is. Dit is de rand van de woestijn, maar dat gaat zo langzamerhand over in de woestijn. Dan ontstaat daar in de lucht iets. We hebben allemaal wel wolken gezien. Wolken genoeg in ons land, soms meer dan ons lief is. Maar een wolk die niet in de breedte gaat, zoals je dat vaak ziet met wolken, maar die in de hoogte gaat. Een soort pilaar van wolk. Een heel bijzonder gezicht. En het bijzonderste, als het donker wordt, en in de woestijn kan het soms heel plotseling donker worden, dan ligt die wolk op. Dan zit er vuur in. En moet je eens voorstellen wat dat is geweest in die tijd. Ik zei al, ze hadden niet eens bijzonder veel wegen door die woestijn heen. Laat staan dat ze straatverlichting hadden, dat hadden ze helemaal niet. En dan is het maar wat link in de woestijn 's nachts. Aardedonker. En er leefden en leven wilde dieren. En struikrovers en volken die het volk Israël zomaar van de achterkant wilden aanvallen. Maar dan is daar 's nachts dat licht. Zodat je wat kunt zien. Zodat de bewaking helder licht en helder zicht heeft. Ja, dat is allemaal prachtig, maar het gaat nog veel dieper. Het is niet alleen een soort veiligheidslamp, dat is op zich ook heel belangrijk. Maar dat licht, dat betekent nog iets. Dat betekent, de Heere God is erbij. Die God, die een paar hoofdstukken tevoren aan Mozes zijn naam heeft geopenbaard. Die God die zegt, ik ben die ik ben, ik ben de getrouwe, ik houd mijn woord. Die God die zijn macht heeft bewezen tegenover de Egyptenaren. En die ze heeft uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. En je zou misschien in de woestijn na verloop van tijd kunnen gaan denken, maar ziet die Heere ons nog wel? Is hij er nog wel? Ja, hij is er. Hij is erbij. Zegt u dat nou eens voor uzelf? Dat hoeft niet hardop natuurlijk. Maar bedenk dat eens. Is dat nou niet het heerlijkste wat er in je leven kan zijn? De Heere is erbij. Zelfs al bent u oud en gebrekkig. Zelfs al moet u naar het ziekenhuis. Zelfs al is er dat geweldige verdriet in uw leven dat ik echt niet wil bagatelliseren of aan de kant wil schuiven of wil doen alsof het niks is. Echt niet. Maar is dat niet het heerlijkste? Als dat waar is, de Heere is erbij. Dan maakt hij het goed. Omdat hij goed is. En dan geeft hij nieuwe moed en kracht voor elke nieuwe dag. Voor David was dat het heerlijkste. Hij zingt ervan in Psalm 56. Dan zitten de mensen achter hem aan en hij moet zich gedragen als was hij helemaal niet goed bij zijn hoofd. En hij klaagt zijn nood in die psalm. Maar dan op een bepaald moment dan slaat de psalm als het ware om. Dan zegt hij, maar dit weet ik. Er is een heleboel aan de hand in mijn leven. En het loopt allemaal tegen en anders dan ik had gedacht. En het is vreselijk. Maar dit weet ik. Dat God met mij is. En dat neemt niemand me af. En zo kan hij verder en mag hij verder. Weet u voor wie dat ook het heerlijkste was? Paulus. Paulus zegt in Romeinen 8 een heel aantal dingen die tegen kunnen zitten en die vreselijk zijn. Hij heeft het over verdrukking, benauwdheid, honger, gevaar, naaktheid, zwaard, noem maar op. Afschuwelijk als je dat op je in laat werken. Paulus, ze hadden hem gestenigd, ze hadden hem vervolgd, verjaagd. Maar wat zegt Paulus? Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Jezus Christus onze Heere. Als de Heere erbij is, als God met je is, wie zal dan tegen ons zijn, zegt Paulus. Dan moet je de woestijn in als Israëliet. Maar de Heere is erbij. De Heere woont in die wolk, de Heere woont in die vuurkolom. En vandaar dat we Exodus 40 erbij lazen, dat slot van het Bijbelboek. Daar lees je het, dat inderdaad die wolk, dat is de aanwezigheid van de Heere zelf. Dan is de tabernakel klaar en dan komt de heerlijkheid van de Heere in die wolk, in de tabernakel, zo dat zelfs Mozes er niet kon zijn. Mozes, nota bene Mozes, kon er niet zijn vanwege de heerlijkheid van de Heere. Als de Heere er zo bij is, zelfs al ga je dan een omweg, maar als het nou Gods weg is, dan is het goed. Zelfs al weet je dan zelf de weg niet meer, maar als Hij erbij is die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dan gaat het goed en dan komt het goed. De Heere deed dit. Zo aanwezig zijn in die wolk- en vuurkolom en zijn volk zo leiden, zegt hij later in Deuteronomium, om zijn volk te oefenen. Om ze op de proef te stellen, om te weten wat er in hun hart was. Ja, zegt iemand, prachtig die wolk- en vuurkolom. Maar in het Nieuwe Testament hebben we die niet meer. En natuurlijk kun je een lijn trekken van die wolk- en vuurkolom naar de aanwezigheid van de Heere Jezus Christus door zijn geest bij zijn gemeente tot aan het eind van de tijden. En dat hebben we zojuist ook gedaan. Maar die wolk, hebben we in nieuwtestamentische zin, hebben we niet zo'n wolk? Ik heb eens gezocht in het Nieuwe Testament. Wat vind je nou over die wolk? Dan zijn er eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats een tekst waar je van schrikt. 1 Korinthe 10. Daar schrijft Paulus. Ze waren allemaal onder de wolk. Ze waren allemaal door de Rode Zee doorgegaan. Maar in het merendeel van hen had God geen behagen. Dat is wat als je dat op je laat inwerken. Dat je zoveel gezien hebt van Gods macht. Dat je zoveel gezien hebt van Gods genade. En dat je er toch niet in deelt. Dat kan. Je kunt het teken van de doop hebben ontvangen. Je kunt aanwezig zijn in de vergadering van de nieuwtestamentische gemeente in de kerk. Je kunt het woord van de Heere horen. En je toch van binnen verharden, hard maken, ervoor afkeren. Of het ene oor in en het andere oor uit laten gaan. En naast je neerleggen. Dat kan. En Paulus waarschuwt daartegen. En dat moet er ook vanochtend tegen gewaarschuwd worden. Dat je niet deze genade van deze God, de ik ben die ik ben, langs je heen laat gaan. En dat je zegt, nou ja, dat was het dan. Maar dat je met heel je hartje aan deze God gewonnen geeft. Dat je je verzet tegen hem staakt. En dat je je niet verhardt, maar dat je je laat leiden door hem. Want anders is de toekomst er één van duisternis en nacht. Dat is een tekst waar je van schrikt, 1 Korinthe 11. Maar ik vond nog iets over die wolk, daar had ik eigenlijk nooit aan gedacht. In Hebreeën 12. Daar lees je over een andere wolk. Lees je over een wolk van getuigen. In Hebreeën 11 zijn allerlei gelovigen uit het Oude Testament genoemd. Noach en Abraham en een heleboel meer. Die op de Heere hun vertrouwen hebben gesteld en die niet beschaamd zijn. En dan zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën, die liggen als het ware als een wolk om de nieuwtestamentische gemeente heen. En wat is nou de bedoeling? Waar moet je naar kijken? Moet je naar al die getuigen kijken? Nou, daar heeft die schrijver ons dan wel even bij bepaald. Maar hij zegt, hou dit vast. Blijf kijken naar Jezus Christus, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Blijf kijken naar Jezus Christus. Nee, we hebben in het Nieuwe Testament niet zo'n wolk en zo'n vuurkolom. Maar dat was ook maar een afschaduwing van hem die komen zou, Jezus Christus. En als je naar hem kijkt, dan zie je niet minder dan die Israëliet die naar die wolk keek. Gods trouw. Hij bleef trouw aan Israël, ook toen ze niet naar hem vroegen. Maar hij stuurde zijn Messias voor Israël, trouw als hij was. Je ziet in hem Gods zorg. Hij is Immanuel, God met ons. En als hij, Jezus Christus, door zijn geest bij mij is, dan heb ik genoeg. Zelfs als mijn leven is als een woestijn, dan kom ik erdoor. En dan zal het eens ten volle blijken. Niet in een wolk of in een vuurkolom. Maar dan zal God, nee, niet in het beloofde land Israël zozeer, maar dan zal God de nieuwe hemel en de nieuwe aarde bij zijn volk en hun God zijn. En dan hoef je nooit meer te twijfelen, is de Heere erbij of is hij er niet bij? Hij is erbij. En wat nog een veel groter wonder is, ik mag bij hem zijn. Dat die God zich niet schaamt om mijn God te zijn. Want de meeste omwegen in mijn leven en in uw leven, laten we eerlijk zijn, die komen er niet omdat de Heere een bepaalde afslag kiest, maar omdat wij een bepaalde afslag kozen. De meeste dwaalwegen en de meeste vergissingen en de meeste ellende, die komt echt niet omdat de Heer ons op een bepaalde weg leidt, maar die komt door onszelf. En die God is het toch, die naar u, naar jou, naar mij vraagt vanochtend. En die je voor wil gaan, dit leven door, naar het beloofde land, u die de Heer kennen mag. Kijk eens achterom. Misschien sta je wel voor grote moeilijkheden en zorgen. Kijk eens achterom. Misschien zie je een heel kronkelige weg. Maar wie is de Heere voor u geweest? Was hij een God van veraf? Was hij een God van uiterste duisternis en donkerheid? Of was hij een God van dichtbij? Een God die het licht maakte, zelfs toen u dacht dat het nooit meer licht zou worden. Ja, zo is hij toch. Als je achterom kijkt, dan zeg je het inderdaad. Die weg die God met mensen gaat, dat is inderdaad een geheel verzorgde reis. En dan kunnen wij wel eens in de stress zitten. En dan kunnen wij ons wel eens zorgen maken over hoe het verder moet. Maar het loopt hem niet uit de hand. Hij is en blijft nabij bij de zijnen. Hij laat nooit los wat zijn hand begon. Totdat zijn grote toekomst komt. Hier gaat het over het begin van de reis door de woestijn. Misschien bent u die reis nog niet begonnen, achter de Heere aan. Wordt het dan niet de hoogste tijd? Het is de beste reis, niet gemakkelijk, maar met de beste bestemming, met de beste reisgids. Hij is de levende God. Laten we dan zo onze weg mogen gaan, achter de Heere aan, geleid door zijn woord, door zijn geest. En dan zing je het wat we nu ook samen gaan zingen. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, zodat ik kan gaan achter u de levende God aan. Amen. Laten we samen danken en bidden. Ja, Heere, zo bent u. U laat niet los wat uw hand begon. U blijft trouw, ondanks al onze ontrouw. En u leidt uw volk door dit leven heen naar uw toekomst. Geef dan, Heere, dat we u ook zullen volgen. Geef dan dat we u zullen vertrouwen. En geef dan dat we, ook als het moeilijk is, het verwachten van u alleen. U die toch niet alleen laat en niet loslaat. Heere, als we deze genade nog missen, wilt u dan zo in onze levens werken dat we niet rusten totdat we u gevonden hebben, ja, door u gevonden zijn. En zegent u ons. We bidden, Heere, wilt u geven dat uw woord veel vrucht draagt in onze harten en in onze levens. We prijzen uw naam voor uw goedheid. Dat u inderdaad zo vaak en zoveel uitredt en nabij bent. Heere, vergeef ons dan toch ons klein geloof. Vergeef ons dat we zo vaak weer opnieuw er tegenop zien alsof we niet de ervaring hadden dat u de levende bent. Wees ons nabij in alles. Hoort u ons om Christus wil en enkel uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en daarna zingen we onze slotzang uit Psalm 118, het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven, ik zal niet sterven, maar leven en de daden van de Heere verkondigen. Psalm 118. Vers 8, na de inzameling van de gaven. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.